Gemeente, in sommige kerken hangt er voor de kansel een kleed, een soort voorhangsel, een antependium heet dat. En dat is op de nieuwjaarsmorgen een wit kleed. Het is nog niet besmeurd als het ware, het nieuwe jaar, met zonde, met lek en gebrek. De vorige bladzijde, het oude jaar, 2009, was vol, ook met verkeerdheden. Maar nu de volgende bladzijde, blanco, wit. 2010, er ligt nog een vers jaar voor ons. En het is goed dat we begonnen zijn met een loflied. Niet met sombere klanken, maar met een blijde klank. 1 januari, als je denkt aan kerst, 25 december, dan is het nu vanaf de geboorte van Christus de 8e dag. En op de 8e dag, 1 januari dus, is de Heer Jezus besneden en kreeg Hij een naam. En zijn naam is Joshua Immanuel, Jezus, God met ons. En laat dat nou ook staan in Psalm 46, God met ons. U leest dat in vers 8, de Heere der Israëlen is met ons, Immanuel. En ook in vers 12, de Heere der Heerscharen is met ons, Immanuel. God met ons. Zo willen we 2010 beginnen. Wat dan de toekomst ook brengen zal, we vergeten even wat achter is en we kijken voorwaarts, maar ook opwaarts. Voorwaarts naar de taak die ons wacht, de toekomst. Maar ook opwaarts, en dan denk ik aan God die een toevlucht is. Als ik vooruit kijk, dan zie ik de toekomst, maar die is onbekend. Ik kijk in de mist. De toekomst is onbekend, maar de toevlucht is bekend. Psalm 46 zingt, God is een toevlucht en een sterkte en krachtig bevonden, een hulp in benauwdheden. We zijn weer een jaar verder af van de geboorte van de Heer Jezus en ook een jaar dichter bij zijn wederkomst. En nou heb ik eigenlijk voor u en voor mezelf eigenlijk één gebed. En dat is een gebed om bemoediging. Een gebed om bemoediging. Een bemoediging allereerst voor de ambtsdragers. Ik hou mijn speech nu maar alvast. Een bemoediging voor de ambtsdragers. De diakenen, de ouderlingen en de kerkrentmeesters. Ook de gekozen ambtsdrager. Gaan starten. En ook die op het dubbeltal staan. Een bemoediging om te bidden voor Gods zegen. Trouw en toewijding, broeders, dat beloont God altijd. Ik bid om een bemoediging voor u als vaders en moeders in de gezinnen. Maar ook voor de singles onder ons. Ook voor de kinderen, de opvoeding van de kinderen. Om ze richting de Here op te voeden. Een bemoediging is hard nodig. Ik bid ook en wens ook in dit komende jaar te bidden voor de zendelingen. Nico en Jolanda Bontebal. Maar ook Erwin en Lisette, kind. Die de startblokken staan om weg te gaan dit jaar. Dat jullie mogen ervaren de kracht ook van de voorbeden. Van het thuisfront en van de thuisgemeente. En die kracht die je ook mag dragen. Kracht van God. De voorbeden van de thuisgemeente. Bidden ook voor degenen die de weg van het geloof gaan, al is het met wankelende stappen. De belijdeniskattegezant, ik heb er weer een stuk of 2:23, wat een rijke zegen. Dat God jullie zal tegenkomen, jullie mag ontmoeten, dat Hij je tegemoet zal komen. En over de drempel en over de streep zal trekken om ja, ik van ganse harte te zeggen. Op tweede paasdag. En ook voor allen die werken in de samenleving. Gewoon op je dagelijks werk, ook in je studie. Om kracht, om vrijmoedigheid. Om bemoedigd te worden, om enkelen te ontmoeten die ook de Heer Jezus kennen en willen volgen. En dat je ook bemoedigd mag worden om staande te blijven. En niet meegesleurd te worden in de nijl van de secularisatie. Goed, dat is mijn speech. We gaan nu naar Psalm 46. Ik zet boven de preek een vaste burcht is onze God. Drie gedachten, drie korte gedachten. Ten eerste gaan we letten op verschrikking rondom. Er staat in vers 2 over benauwdheden. En er worden meer van die ellendige dingen genoemd in deze psalm. Wateren die bruisen, bergen die worden verzet. Aarde die verandert van haar plaats. Verschrikking rondom. Ten tweede gaan we letten op veilig omhoog. Er staat in onze tekst, God is een toevlucht en een sterkte. Die God boven ons. Die God die ook met ons is. Veilig is het alleen maar omhoog. En ten derde, vrede vooruit. Er staat in vers 10, God die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. De boog verbreekt, de spies in tweeën slaat. Vrede straks in het vooruitzicht. Een vaste burcht is onze God, zet ik boven de preek. Drie gedachten. Verschrikking rondom. Veilig omhoog en vrede vooruit. Psalm 46 is het Lutherlied. Ein feste Burg ist unser Gott. En u weet dat de goede vriend van Luther, dat was Philippus Melanchthon. En Philippus die schrijft dat Luther ook wel eens moedeloos was. Moeilijke dagen had. Allerlei wederwaardigheden die hij meemaakte, te neergeslagen was. En dat hij dan tegen zijn vriend Philippus zei, kom Philippus, het wordt weer eens tijd dat we samen de 46e psalm gaan zingen. Al zingend word je weer bemoedigd. Het Lutherlied, ja, het wordt ook wel genoemd de Emmanuel-psalm. Hè, vanwege dat God met ons in vers 8 en vers 12. Wie is die God? Nou, er staat in vers 12, dat is de Heere der Israëlen. En dat is ook de God van Jacob. Aan de ene kant is die God zo groot, zo almachtig. De Heere van de hemelse legerscharen. Van de engelenmachten, van de sterrenmachten, van de mensenmachten. God is die machtige Heer. Van de hemelse legers, de Heere der Israëlen. En tegelijkertijd is hij de genadige God. De God van Jacob. Die zich inlaat met zondaars. En die zondaars maakt tot Israël, tot zijn kinderen. God is groot en genadig, almachtig en barmhartig. Daar gaat het over. Psalm 46 is eigenlijk qua structuur, ik ga niet al te moeilijk doen hoor vanmorgen, maar qua structuur is het wel erg mooi. Je ziet hier drie stukken die elk worden afgebakend met het woordje Sela. Vers 1 tot en met 4 en dan eindigt vers 4 met Sela. Daar gaat het over een ik-persoon, over de dichter. En dan vers 5 tot en met 8, daar gaat het, dat eindigt ook met Sela, vers 8. Daar gaat het over de stad van God, Jeruzalem. En dan vers 9 tot en met 12, eindigt ook met Sela, vers 12. En dan gaat het over de wereld, hè, over de heidenen, over de aarde. Ziet u een cirkel? Klein, de dichter. En dan iets groter, de stad van God, het volk van God, Israël, Jeruzalem. En dan de grootste cirkel, dat is de wereld, de aarde, de volkeren, de heidenvolkeren. En ik zie ook in deze psalm, niet alleen die drie stukken, kind van God, de kerk en de wereld. Ik zie ook dat deze psalm begint en eindigt met God als burg, als toeverlaat. Vers 2, God is een toevlucht. En vers 12, de Heer is een hoog vertrek, een burcht, een vesting. Het begint en het eindigt met die heerlijke belijdenis. God is een vaste burcht. En dat staat niet alleen in het begin en het eind, maar staat ook in het midden. Vers 8, de God van Jacob is een hoog vertrek. Dat is de grondtoon van deze psalm. Deze psalm is een motie van vertrouwen op God. Vast vertrouwen. God is een burcht. Ook al is het zoveel chaos. Al daveren de bergen. En al siddert de aarde. Al zijn er oorlogen. Maar God blijft vast. Betrouwbaar. Een vesting. In een dolgedraaide wereld, in een kantelend tijdsgewricht. De band tussen God en de gelovigen, die wordt gelukkig nooit gebroken, wat er ook gebeurt. Goed, dat is de structuur van de psalm. Nou ga ik u wat vertellen over de achtergrond van de psalm. Ook heel interessant om het relief te geven. De achtergrond van deze psalm is een bekende geschiedenis. Kinderen, jullie kennen dat wel. Dat is de geschiedenis van Hiskia. Koning Hiskia in Jeruzalem, waar de tempel stond. Die wordt belegerd door de grootmacht van Assyrië. Het Assyrische wereldrijk onder leiding van koning Sanherib. Nou, die stormt al die landen, verovert al die landen, al die nationale goden die worden verslagen. En dan komt hij op een gegeven moment, dan davert hij over Israël heen, dan komt hij voor Jeruzalem. Hiskia zit daar als een vogeltje in een kooi, hij kan niet weg. Hij keert als een duif, hij piept als een zwaluw. Belegerd, omsingeld door Sanherib en zijn generaal, de Rabsakee. Bange dagen voor de koning en voor het volk van God. Hoge nood, benauwdheid. En dan zegt die Rabsak, die generaal, die gaat er een speech houden, hè, voor de muren van Jeruzalem. Zegt Hiskia, geef je maar over, want niemand kan jou redden. Ook jouw God kan je niet redden. En dan zeggen de gezanten van Hiskia, kunt u niet in de officiële diplomatentaal spreken, in het Aramees en niet in het Hebreeuws. Want inwoners van Jeruzalem, die verstaan wat u zegt. Ja, dat is de bedoeling ook. Geef maar over mensen, want het wordt niks. En die koning van jullie kan je niet redden en die God ook niet. En zo staat hij te brallen. Krijg nog eens een brief extra. De brief van Hiskia. Nou, en wat doet Hiskia dan? Dan scheurt hij zijn kleren. Dan gaat hij in de rouw. Dan neemt hij die brief mee. Dan gaat hij naar de tempel. Dan gaat hij smeken en bidden om uitkomst. Om verlossing. Verlossing van de benauwdheid van het gevaar. Zielsbenauwdheid en gevaar. Nou, als hij dan zo gebeden, gesmeekt heeft, dan komt Jesaja, de profeet. En Jesaja zegt, vrees niet. Vrees niet voor die woorden van die braller daar buiten de muren. Vrees niet. God zal de stad redden bij het aanbreken van de morgenstond. God zal de stad beschermen en verlossen. Nou, dan zitten we in het jaar 705 voor Christus. En dat gebeurt ook. De beekjes der rivieren die verheugen de stad Gods. Weet u wat Hiskia ook deed? Er was buiten de muur was er een bron, de Gihonbron. Hij zegt, ja, als de stad nou omsingeld wordt, dan hebben we straks geen water meer. Weet je wat we doen? We doen de buitenkant van die bron, die deppen we, die maken we onzichtbaar. En dan maken we een tunnel zo, onder de muren van Jeruzalem. Zodat dat water uit die bron toch via de Hiskia-tunnel in de stad zou komen. De beekjes der rivier, het water verblijft de stad Gods. Hebben ze gelukkig in ieder geval water, als ze omsingeld worden. Nou, en inderdaad, tegen het aanbreken van de morgenstond, er staat ook in vers 6, God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. Dan gebeurt het. God richt verwoesting op aarde aan. Die ene engel, 185.000 vijanden, in ene keer, allemaal lijken. En Sanherib vlucht naar zijn eigen land terug. Nou, dat is de achtergrond. En daarom is Psalm 46 een danklied. Een danklied. Er staat een lied van Alamot. Dat betekent op de wijze van de maagden, op de wijze van de jonge meisjes. Een vrolijk lied. De trommelende maagden. Die in rijen dansen, waarom nou de Heer verlossing gegeven heeft. Bedoeld voor de opperzangmeester, voor de dirigent, de koorleider onder de koragieten. Die mogen het zingen in de tempel. De koren mogen het zingen en wij zingen daarin mee. Vanwege de verlossing die God gaf. Fluiten erbij, trommels erbij, op de wijze van de jonkvrouw. Ik zie daar die inwoners van Jeruzalem. Ik zie ze allemaal massaal naar het tempelplein gaan. En ik hoor ze zingen, Psalm 46. God is met ons. God is onze toevlucht en een sterkte. Wij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid in gevaar. Dat is geloofsondervinding geweest. We hebben het ondervonden, zeggen de Jeruzalemers. We weten wat het is, want we waren in benauwdheid. En God heeft geholpen. En gemeente, hoe ouder je wordt, kinderen van God in ons midden. Als je jong bent, dan heb je nou eigenlijk nog weinig last van kwade dagen. De zon schijnt, is vrolijk, geen zielsbenauwdheid, geen gevaar, gewoon ook geen gezeur graag. Maar hoe ouder je nou wordt, hè, hoe meer je de kracht, de kostbaarheid, het heerlijke van deze psalm nou juist gaat ondervinden. Inderdaad, God helpt in nood. God openbaart zich, al gaat het nog zo hoog. Hij openbaart zijn toorn aan zijn vijanden, daar liggen al die lijken. Maar hij geeft hulp aan zijn volk. Nou, zo was het in de tijd van Hizkia. Zo was het ook in de tijd van Luther. Dan zijn we een stukje later, 16e eeuw. Ook chaos, ook crisis. Luther. Zijn 95 stelling heeft hij aangeslagen. Een slotkapel, de kerk in Wittenberg. De deur. En dan zijn we 10 jaar later. En dan gaat hij een vaste burg gaat hij maken. Niet in zijn studeerkamer. Dat komt uit de nood van de tijd. De nood van zijn leven wordt dat geboren. De duivel die rukt vast aan. De Satan die zit hem dwars. Hij heeft last van nierstenen. Niersteen aanvallen, lichamelijk zit hij niet lekker in zijn vel, Luther. En daar ziet hij de Satan achter. Geestelijk wordt hij bestreden. Een goede vriend, een student, die wordt op de brandstapel verbrand door de inquisitie, de paus. De vijand rukt vast aan, de paus en de Turken. In de tijd van Luther, toen hij een vaste burcht schreef. En de Turken met opgestoken vaan wilden ze heel Europa islamiseren. Ze zijn tot aan de poorten van Wenen gekomen, 1529. Bovendien heerste er een pestepidemie. Geen Mexicaanse griep, maar pest en daar ging je echt dood aan. Heel veel doden in Wittenberg en tegen die achtergrond, het lijkt gedacht veel op onze tijd. Tegen die achtergrond zegt hij, Psalm 46, een vaste burcht. Dat vind ik bemoedigend. Als de kerk het volk van God, de reformatie, in de benauwdheid is. Wij hebben een toevlucht. God verlost zijn volk. Psalm 46, weet je waar dat ook... Ik heb het gehad over de 7e eeuw, hè? 705 voor Christus, Hizkia. 16e eeuw, de reformatie, Luther... Eigenlijk in elke eeuw heeft deze psalm gesproken. Ik denk in de 20e eeuw. Ik ga een voorbeeld noemen. 20e eeuw. Tweede Wereldoorlog. Het is bekend in de annalen. Zondag 16 september 1944. 1 nacht voor de slag om Arnhem. Had je de Oosterkerk in Arnhem. Mensen kwamen naar de kerk. Dominee preekte over Psalm 46. Luchtalarm ging af. Loeiende sirenes. Nou, dat gebeurde wel vaker. Dan vlogen ze over, hè. De geallieerden vlogen dan over naar Duitsland. De dominee preekte over Psalm 46. Maar... toen vielen de bommen. Slag om Arnhem. De dienst werd afgesloten en ze zongen allemaal staande Psalm 46. Zonder orgel, want de stroom was uitgevallen. En toch klonk het uit alle mond. God is een toevlucht voor de zijn. Als de bommen vallen, als alles om je heen schudt, de grond onder je voeten wegzakt... God is een toevlucht, dat is vertrouwen. Dat is geloof. Dat is gelovend zingen. Dat is leven. Midden in doodsgevaar. Nou de 21ste eeuw, daar zitten wij nu in 2010. Als ik te raden ga bij futurologen, beleidsmakers voor de toekomst, hebben ze allemaal een somber beeld. sober beeld, economisch en zo. Crisis, crisis is een woord wat je heel veel hoort. Chaos. Nee, een beetje in mineur allemaal toch wel voor de komende jaren. Zal het verder gaan islamiseren, radicaliseren in de politiek, de verkiezingen, Nederland, verharden in de samenleving. Je kan zo een nationale of een wereldramp krijgen, apocalyptische trekken kan dat aannemen, die klimaattop die mislukt is en dan gaat dat allemaal maar verder met die uitstoot. Hoe gaat dat met het milieu? Crisis, chaos, de bergen, de wateren. De aarde, het wordt hier genoemd. Natuurkrachten, tsunamis, aardbevingen. Afgelopen jaar in Sumatra, maar ook in Italië, dat is een stukje dichterbij. Wordt gesproken over het rumoeren van de volkeren, de koninkrijken wankelen. Ziet u dat hier alles op zijn grondvesten staat te schudden? Maar niet alleen in het wereldgebeuren, dat kan ook in je leven, in je privéleven zo zijn. 2010 kan een jaar van grote veranderingen worden, van schuddingen. Stel je voor dat je dit jaar een uitslag krijgt uit een ziekenhuis, niet alleen als je oud bent, dat kan ook als je jong bent. En het zit niet goed, of het zit weer niet goed. Dan davert de aarde. Stel je voor, dat gebeurt ook in het kerkelijk leven, dat je vrouw of dat je man een andere vriend of een vriendin blijkt te hebben. Stel je voor dat je man of dat je vrouw weggaat met de auto en ondertussen een verkeersongeluk krijgt en niet meer thuis komt. Dan siddert en davert alles, dan wankelt alles. Stel je voor dat je in verwachting raakt dit jaar en je bent er zo blij mee, maar na een aantal weken wordt het toch een miskraam. Sta je wereldje op zijn kop hoor. Stel je voor dat je dacht, mij ontslaan ze niet. Een carrière switch, ik begin er nog niet aan, want ik zit nog safe. Ik werk er al zo lang. Mij ontslaan ze niet en het gebeurt wel. En dan? Verschrikking rondom, dat was de eerste gedachte. Tweede gedachte, veilig omhoog. Juist te midden van die troubles, benauwdheden, staat de God is ons een toevlucht en een sterkte. En een hulp. Toevlucht, sterkte en een hulp. Ik zoom even in op vers 2, onze tekst. Verschillende vertalingen zeggen het net iets anders. De Statenvertaling heeft, hij is krachtelijk bevonden een hulp in benauwdheden. De vertaling van 1951 heeft, hij is ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. De jongere Bijbel, kinderen, de NBV, heeft een betrouwbaar gebleken hulp in nood. De herziene Statenvertaling heeft een krachtige hulp gebleken in benauwdheid. Allemaal net iets anders geformuleerd. De Engelse vertaling heeft a very present help. Een zeer tegenwoordige, aanwezige hulp. Een hulp die niet afwezig is als je het nodig heeft, als je het nodig hebt. Maar die present is, niet absent, maar present. En zelfs very present, hij is er heel nabij, dichtbij. Weet je wat ik de mooiste vertaling vind? Dat is de Franse. Ik ben alleen niet zo goed in Frans, maar ik ga het proberen. De Franse vertaling vind ik echt het allermooiste. De Franse vertaling heeft dit. Het gaat over dat krachtig bevonden hulp, hè? Dat zinnetje. De Franse vertaling zegt, voor aisé à trouver. En dat betekent, voor en zee betekent zeer gemakkelijk à trouver, te vinden. God is dus niet moeilijk te vinden. God is zeer gemakkelijk te vinden als hulp, als toevlucht, als sterkte. Nou, dat vind ik geweldig. Wat een prachtige boodschap. En toevlucht en hulp, een asiel die er steeds is en die zo nabij is. Makkelijk te vinden, is dat Bijbels? Ja, dat is Bijbels. Als ik denk aan een toevlucht, dan denk ik ook aan vleugelen. De schaduw van Gods vleugelen, waar je naar in mag vluchten, waar je weg mag schuilen. In de schaduw van uw vleugelen wil ik schuilen. Weet je, er staat, en dat is makkelijk te vinden. Er staat in Jesaja 65 dat de Heere gevonden is van degene die naar hem niet zochten. En degene die niet naar hem vraagden, tegen hen zei hij, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Nou, dan hoef je toch niet alles overhoop te halen om te zeggen, waar is die nou? Waar is die nou? Wat is God moeilijk te vinden? Nee, hij zegt, zie hier ben ik. Ik hoor het al. Daar staat hij al. Ik heb de ganse dag mijn armen uitgestrekt naar een wederstrevig volk. Om je te omarmen. Om je te ommuren met mijn armen. Nou, dan ben je safe. Vaste burg. Ja. Hoe doet de Heere dat? Dat doet de Heere in de Heere Jezus. In Immanuel. In God met ons. Zo komt hij naar mij toe. Zo staat hij voor me. God met ons. In de Heere Jezus. Zie, hier ben ik. En dat is hij voor een ieder die net als een Hizkia naar de tempel, naar het altaar, naar de Heere vlucht. In de Heere Jezus heeft God zijn armen uitgestrekt, naar mij uitgestrekt, naar mij. Zo moet je ook luisteren. Niet van God heeft zijn armen uitgestrekt naar een ieder. Nee, je moet zo luisteren dat je denkt van die armen die zijn naar mij uitgestrekt. Mij. Zie, hier ben ik. Vlak bij mij. Bach. Nou ben ik geen kenner van Bach. Maar. In de Matthäus Passion. Daar heeft Bach ook dat verwoord. Als de Heere Jezus. Zo mooi, hè. Zo mooi. Zo symbolisch. Ik hou van symboliek. Dat weet hij ondertussen wel. Als Bach zijn Matthäus Passion schrijft, als de Heere Jezus gekruisigd wordt, als de Heere Jezus gekruisigd wordt, dan zingt het koor, zee het, Jezus had die hand ons zu fassen ausgespannt. Zie op de Heere Jezus. Hij heeft de hand om ons te vatten, uitgestrekt. Kom, waarheen? In Jezu armen, in zijn armen. Zoekt verlossing, erlösung. En neemt erbarmen. Zoekt, ja maar waar dan? En dan zingt het koor, in Jezu armen, in zijn armen. Leef je, kan je sterven en mag je rusten. Nou, dat is het. Dat is die toevlucht. In Christus heeft God zijn armen naar mij uitgespannen. Veilig. Veilig omhoog. Ja. Ja. Laten de volkeren maar daveren. Laten de wateren maar bruisen. Die volkeren zijn toch maar een druppeltje. Een emmer en een stofje aan de weegschaal. Maar die machtige God, die genadige God, is de God die een toevlucht is. Weet je wie dat heeft mogen beleven? Al Gods kinderen. Ik noem er eentje, David. Ik weet niet wat ons allemaal boven het hoofd hangt. Kerkelijk. Persoonlijk. Als land. Maar ik denk aan David. Hè. Op een gegeven moment zit hij daar op de puinhopen van Ziklag. Alles verbrand. Zijn gezinnetje weg. En dan weent hij en weent. En hij weent totdat er geen traan meer in zijn traanbuis zit. En de mannen die bij hem zijn, altijd trouw, altijd loyaal, die zeggen op een gegeven moment tegen hem, David, jouw schuld. En dan willen ze hem gaan stenigen. Nou, dan heb je echt helemaal niks meer over. Hè? En dan willen ze hem gaan stenigen en dan staat er, en David sterkte zich op dat moment in de Heere zijn God. Hij nam zijn toevlucht tot God, die een sterkte is in de benauwdheid. En daar vond hij rust, kracht. Nou gemeente, de toekomst is donker, maar de toevlucht is open. Dat vaste punt, dat heb je nodig in je leven, een vast punt. een vast punt, een rots in de branding. Wees mij een rots om in te wonen. Een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart.
Daarom vrezen we niet. Zaten, daarom vrezen we niet. Dan ga ik maar eindigen. Punt 3, dat laten we maar zitten. Daarom vrezen ze niet. Vrezen we niet. Wij zijn mensen niet van vrees, maar van vertrouwen. Vertrouwen. Daarom vrezen we niet. En toch, hè, gemeente. Al had je nou aan Hizkia gevraagd, daar in die kooi in Jeruzalem. Piepend als een, kirrend als een duik. Piepend als een zwaluw. Hizkia, ben je niet bang? Nou, dan had hij waarschijnlijk gezegd, ja, dat ben ik wel. Dat ben ik eigenlijk wel. Maar, ik ga met mijn benauwdheid, ga ik naar de Here toe, naar de tempel toe. Hizkia is al best wel een beetje bang geweest, hè? Denkt u niet? Voor die Sanherib en voor die Rabsakees. En ook in onze tijd en ook in uw leven, in mijn leven, kan een veelheid van vrees zijn. Een vrees voor het leven. Een vrees voor de dood. Een vrees voor de duivel, de Satan. Een vrees ook voor God. Je kan angst hebben. Ja. Je kan angst hebben voor mensen. Mensen die je bedreigen, mensen die je tekort doen. Je kan angst hebben heimelijk diep in je hart voor je relatie. Je hebt verkering, pas of een tijdje en je bent bang dat het uitgaat. Het loopt niet zo lekker meer. Ook in je gezin, ook in je huwelijk. Op je bedrijf, op school. Je kan bang zijn, ik ben zo bang. Ja, we zijn al zoveel jaar getrouwd en we zijn zo, ja, vergroeid met elkaar. Zou nou dit jaar, zou er eentje van ons wegkomen te vallen? Bang dat een geliefde heen gaat. Je kan bang zijn dat de relatie kapot gaat. Je kan bang worden voor, om oud te worden. Het afbraakproces. Angst voor Alzheimer. Je kan bang zijn voor de dood en vooral daarna. Waar ga ik nou eigenlijk heen? Weet ik dat nou eigenlijk wel zeker? Ik zing daar wel van, ik zeg het wel, maar diep in mijn hart. Je kan bang zijn voor het straffende recht van God. Daar was Luther ook bang voor. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat kan. Ga ik niet verloren? Ga ik niet verloren? Ik krijg geen tweede kans. Ik kan dat niet overdoen. Je kan je maar één keer vergissen, grondig. En dan kan je dat niet meer herstellen. En dat kruipt aan mijn keel. Je kan bang zijn voor 2010. Van wat krijgen we als kerk, als gemeente nog ruimte om gewoon christen te zijn? Of wordt dat steeds meer naar de privésferen verdrongen? Je mag wel in de kerk samenkomen, maar je mag de deur niet meer openzetten. Een ander mag dat niet horen, mag daar geen last van hebben. Geen openbare uitingen meer van christendom en christelijk geloof. Je kan bang zijn voor de kerk. Het verbrokkelt steeds meer en meer. En er komt misschien wel een nationale synode, ja, maar daar stel ik mijn hoop niet op. Ik vind het wel mooi als het komen hoor. Een nationale synode. Dat we heel mooi vinden trouwens. Als een soort symbool, als een getuigenis van, we kunnen ook nog eens een keer één zijn als kerk in Nederland. Maar toch. Angst voor de grote afval. Angst vooral, die afval die is eigenlijk volop gaande. Maar angst vooral ook voor de opkomst van de antichrist. En de antichristelijke machten. Angst. Angst. Ja. Immanuel heeft dat ook gekend, angst. De Heer Jezus heeft dat ook gekend. Niet angst voor de arrestatie in Gethsemane, maar angst die veel dieper en die veel verder en die veel groter was. Angst voor de Godverlatenheid. Angst voor de hel. Voor hem was het allerergste. En toch staat er hier: daarom zullen we niet vrezen. Hoe word je dan bevrijd van die angst? Ja, dat is een goede vraag. Dat gaan we vragen aan de dichter van Psalm 46.
En dan zegt hij, er zijn redenen om niet bang te zijn. En ik mag het al hakkelend en stamelend gaan zingen, gaan meezingen met deze dichter. Daarom vrezen wij niet. Waarom dan niet? Wat is dan de reden om niet te vrezen? Nou, de reden is niet de bevrijding van Jeruzalem in 705 voor Christus. Nee, maar wel een andere bevrijding. De reden om niet te vrezen is omdat er een kruis op een heuvel heeft gestaan. En dat kruis is leeg. En omdat er een graf in de hof heeft gestaan. En dat graf is open. Bij het aanbreken van de morgen stond. Vroeg in de morgen toen het begon te lichten. Is Jezus opgestaan. Wij zijn paaschristenen. Weet u dat? En omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Immanuel, God leeft. Jezus leeft. En daarom zegt vers 11, laat af en weet dat ik God ben. Erken die God, de Heere der Israëlen, almachtig. En de God van Jacob, die ook de hele wereld kan vergeten om die ene zondaar, die ene Jacob, om hem tegemoet te komen. Om hem te beloven bij Bethel en om hem te zegenen bij Pniel, dwars door de worstelingen in de nacht heen. Die God die ook met personen, zich met individuen bezighoudt. Laat af en weet dat ik God ben. En wie weet... Wie aan de weet komt dat God God is, wie stil geworden is en tot de ontdekking is gekomen dat God God is, die weet genoeg. En daarom, gemeente, wil ik eindigen met dit gezang. Rust mijn ziel, laat af, zwijg, weet dat ik God ben. Rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken, maar gelukkig, hij zelf verandert niet. Rust mijn ziel, uw God is koning. Wees tevreden met uw lot. Zie hoe alles hier verandert en verlangt alleen naar God. Amen.